Hij is on. Ben ik te verstaan? Ja, denk ik. Beste mensen, welkom. Welkom in deze Sint-Martinuskerke. Wat mooi om te zien dat er ik weer zachtvolle mensen jong op deze betenking aankomen binnen. We troffen het krijgt nog hartstikke mooi even mooi de rentocht. Want niet alle woorden jij er toen speelde het. Dus dat troffen we. We denken Joert om mensen die het omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en in alle oorlogen en conflicten zond die tijd. En dat doen we vanzelfs net alleen hier in Simeren, maar ook in oren, dwarpen en steden in het hele land. En we hopen dat al die vieringen maar respect en eerbied verinnen zullen. De nationale betinking is voordadelijk na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. En wie in eerste instantie een particulier initiatief. En de eerste betinking, die wie in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En die wie al op 31 augustus 1944. Dus een paar maanden na het einde van de oorlog. Want dat wie de jedi van koningin Wilhelmina. En in 1946, toen wie de tweede betinking, wie al op Fjouwe Maaien. Dus zoveel hier is het al dat we op Fjouwe Maaien betinken. En takom hier is het dan de 80ste keer. Correct, liek als de oren hier, begonnen wij van de jong, uw betinking mooi een stille tocht. En voor de meesten die het al vaker mooi dingen hebben, die weten waarom dat is. Maar voor de nijkomers zul ik dat ik nog even uitlezen. Want het paad dat wij roen, dat is hetzelfde paad dat de Rouwstoet op 9 april 1944 roen. Maar de kist van Ebert Siebesma. Je ziet het hier op een foto. Het verhaal van Ebert hebben wij in de betinking van Twaalien verteld. Wij betochten hem toe met de verhaal van Sjoerd Draaier en Dirk Dijkstra, de orenman uit Simeren die omkamen in de oorlog. En verliezen hier, toen stonden we stil bij het verhaal van het Lietse jonkie Jantje. Dat wie ook een Lietse slachtofferke van de oorlog en is hier begroeven in Simeren. En verliezen hier hien wij Max Arpels Lezer te gast en die vertelde ons zijn verhaal. Hij oerlibbe de oorlog, omdat er hier in ons dorp een veilig plakje vond. Maar zijn familie waard vermoorden in de kampen. Van de jong denken wie weer om mensen waarvan het wij de namen en de verhalen kennen. Maar ook om mensen die wij net kennen. Maar die het eigenlijk lieke goed lege plakken achterlieten in hun kring van familie en vrienden. En we staan stil bij de lessen die we joert van haar en deer leren kennen. We beginnen daarom met een indrukwekkend verhaal van Fjouwer Man, die het mooi de heeste prijs voor uw vrijheid betalen, namelijk mooi hun eigen leven. En wat gaat er om in een mens dat weet dat de eind dichtbij is? Halbe Hageman die zal u dit vertellen en ondertussen binnen er beelden te zien op de schermen. Halbe.
Zo, ja, mooi. Goeien, voor waar stek je een kerstje op? Joet stek ik vier kersen op voor Lolle, Gerrit, Volkert en Gerben. Vier jonge jongens dat het leven 80 jaar verliezen, abrupt van oorsnieuw waard, trok een Duitse kogel. Betinkt ookst trog verhalen te vertellen. Maar is dat niet wat hypocriet? Wilt zelfs in uw eigen Europa nog riekelijk oorlogsbloed vloeit? Jo onwijzigen zeer, joert hier in tjerke, is het antwoord. Betinken is geen neetlees en nutteloos ritueel. De meest eenvoudige wijze is verhalen trots te vertellen. Net om van uw vrouw verzetstrijders helden te maken. Gemma van Burmania, 500 jaar lien. Wie duidelijk, wij Friezen knibbel je alleenig voor God. Met de verhalen houden we u een spiegel voor. Hoe waar wij binnen, of juist net wijzen willen. Daarom joot de geschiedenis van Fjouwer, die op 14 februari 1944 droevig om het leven kwam. Waar wien die Lolle, Gerrit, Volkert en Gerben? En wat hien ze dien omdat haar leven zo wreed ontnomen waard? In 1943 is voor Friesland het vierde oorlog hier in gang. De ronkende succesverhalen van het onoorwinnelijke Duitse leger wien vervongen door verhalen van soldaten die wou praten over de NSIG, maar dat net meer in Leiden. De Russische gehaktmoenen vermelden haar bij honderdduizenden en de oorlogseconomie koer het verlenen materiaal net meer onvullen. En Hitler, liefhebber van de opera's van Richard Wagner, harken haar symbolisch naar zijn Götterdämmerung, de ondergang van de Goden. Zoals is provincie net voorbij. Werk je in Duitsland wat verplichten en wat net woe doekt te onder. Maar waar? En wichtiger, hoe kwam ze aan etensbonnen? Op Leeuwkamerstraat in Zeisbirm hier hem een knokploeg vormen. Maar wat leidt dat ideaal? Goeie verbinding met Frensje ten Haas en krijg vier genoeg van de grutte die om eventuele netweenske gasten van vieren te zijn aankomen. Uw mannen waren actieve leden. Distributiekantoren waren opvallen, maar als grutste klapper dat van Sint-Anne. Zelfs kilden ze net weer om voor een moordaanslag op politiechef van Wijnen uit Haas. Lang bleef deze groep net bestaan. Het wie net het onnijvolgbare speurwerk van de Duitse politie, maar verrier uit eigen roemte werd door de groep oprollen waarde. De mooie kwamen voor het gerecht, waren redelijk fatsoenlijk behandelen, maar van het eerste begin al weer duidelijk werd dit eindig gezoen. En Joert, 14 februari 1944, wie het dan zover? Wat op een iere morgen hem zelfs de moeite docht om in de dun van Overveen stil te harken naar wat de Wienhuis vertelt, jet de nijkomende verhaal uit het boek Gevallen voor de Vrijheid. Op weg waarheen? Ter rood veroordeeld. Raar. Vreemd. Wat betekende de dood voor iemand van 20? De jongere gevangene lag op zijn houten brits, zijn handen onder het hoofd gevouwen. Zijn ogen doorboorden de duisternis van zijn cel, maar zagen niets, ook niet als het licht zou branden. Moet dat hier even. Dat hier kan erbij, man. Ze keken in de verte achter de horizon van het leven. Hij deed een poging te ontdekken wat er zich achter die horizon bevond. Maar alle gedachten ontglipten hem. De dood was voor hem ongrijpbaar. Zei hem niets. Dood bestond niet, paste niet bij hem. De ogen van de gevangene brandden. Geluiden op de gang drongen niet tot hem door. Het besef nu nog te leven en morgen dood te zijn, dat was zo gek. Je hoorde toch niet te weten wanneer je dood zou gaan. Maar hij wel. Dat is het gekke. Het onnatuurlijke, het onmenselijke. De dood was een grens waar hij alleen over moest. Helemaal alleen. En de jongen begreep dat niemand hem helpen kon. Dat niemand hem zelfs mocht helpen. Iedereen moest doorlopen en hij moest blijven staan. En andersom moest iedereen dezelfde weg terugnemen naar het leven. Leven was doorlopen, dood een halte. Met zijn afscheidsbrief had hij de levenden teruggestuurd. Nu was hij alleen vlak bij de horizon. Voor het eerst in zijn leven was die horizon vlakbij. Nog enkele uren lopen. De trein van het leven liep verder. Alleen hij bleef achter. Bij de uitgang gaf hij zijn laatste kaartje af. Zonder het te merken liepen tranen van eenzaamheid over zijn wangen. Was hij bang? Nee, bang niet. Eenzaam. Bang voor de eenzaamheid. Bang om niet meer bij de levenden te horen. Stilte heerste alom. Geen stem klonk. Sleutels knarsten in het slot. Grendels lieten horen hoe machtig ze waren. Een streep licht viel in de cel naast de Brits. Een onvermurmbare schaduw van een soldaat tekende zich af. Aufstehen! De gevangene stond als in een droom op. Vaag zag hij de grauwe muren van zijn cel. De tralies met erachter het leven waarvan hij deze nacht afscheid had genomen. Hij bemerkte nauwelijks dat hem de handboeien werden omgedaan. Niet komen. Dan ziet Volk de ogen van Gerrit, Gerben en Lolle. Hij zag dat zij ook de grens waren gepasseerd. De soldaten op de gang begrepen niets van die rust. Ze snapten niet dat de jongens het niet uitschreeuwden van angst. Zich zomaar lieten boeien zonder verzet. Waren dit nou die moordenaars, zoals hun was verteld? Waren dit nu de criminelen die werkelijk nergens voor terugdeinsden? Buiten stapten de gevangenen gehoorzaam in de klaarstaande vrachtwagen. Kalm klonken de bevelen. De soldaten schreeuwden niet. Dat paste niet in deze surrealistische werkelijkheid. De ogen van de veroordeelden keken langs en over de uniformen. Zochten iets, ergens in de verte. Geen woord werd gesproken. De klep ging dicht. Twee SS'ers namen plaats bij de achterklep. Voorop reed een keurig gewassen autootje van de SS-officier, de commandant van het vuurpeloton. De stoet werd gesloten door een tweede vrachtwagen met daarin de soldaten. De kleine kolonne naderde snel, kwam snel op gang, daverde de afsluitdijk over en naderde Overveen nabij Zandvoort. Het morgenrood kondigde aan dat de nacht verleden tijd was geworden. Aan de zeeweg ging het rechtsaf de duinen in. De motoren huilden toen ze zich door het mulle zand zwoegden. Al vrij gauw werd het pad te smal. De kolonne hield halt. Gedempte bevelen klonken in het grauwe ochtendgloren. Aussteigen. De altijd waaiende zeewind was koud. Een kilte die paste bij het drama dat zich wel daar in de duinen ging afspelen. Voor de militairen was dit niet de eerste executie, maar ze konden de rust niet begrijpen van de vier geboeiden die eigenlijk al afscheid hadden genomen van het leven. Omringd door de soldaten beginnen Gerben Oswald, Gerrit Schuil, Lolle Rondaan en Volkert Bergsma aan hun laatste stappen en ademen ze hun laatste buitenlucht in. Hun ogen ontmoeten elkaar. Ze zijn met z'n vieren. Duitsers zien ze niet. In snel tempo groeven de soldaten een kuil. De officier liep op de vier toe en vroeg of ze nog een wens hadden. Handboeien af om te groeten, zei Gerrit Schuil. Ze vielen elkaar in de armen. Vaarwel. De blinddoeken droogden de tranen. De officier stond stram in de houding en inspecteerde het opgestelde vuurpeloton. Acht geweren werden met dodelijke precisie gericht, ieder twee. Vuur! Een fazant schoot luid protesterend uit het duingras omhoog. Het eerste schuchtere gezang van de vogels verstomde. En terwijl de mannen de kuil dichtgooiden, keek de commandant tevreden rond. Tretje man, elk jaar bijenoor op een peerfjouw kon te meter dun. En dags eind van een koraal in twa volslijn vreemde vrouwen. Verzetstrijders of terroristen of dags verzetstrijders. Stof tanij tinken en om mij te nemen waarom het 2024.
Dank u wel, Halbe. Isa Wiersma en Maarten Bonnema uit groep 8 van de Waardwezer, die steken nou fjouwer kerstjes om voor Lolle, Gerrit, Volkert en Gerben. En daarna luisteren we naar muziek van de Kopergroep. Mooi om de kerstjes om te steken. Dan mooi, nou voor u een gedicht voorlezen, Kelly van de Witte. Zij zit ik in groep 8 en zij leest het gedicht Vandaag en Morgen voor.
Elke dag, elke minuut. Elke seconde. Keuzes maken. Ons leven is een aaneenschakeling van keuzes maken. We maken allemaal andere keuzes in een andere tijd. Op een andere plek. Maar vandaag kiezen we samen. We kiezen samen om te herdenken. de keuzes te herdenken van anderen. In vrijheid kunnen kiezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten we daarom blij zijn dat wij hier in Nederland kunnen kiezen waar we in geloven. Kunnen kiezen van wie we houden, kunnen kiezen wie we zijn. Zij die nu herdacht worden, kozen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zij die nu herdacht worden, bepalen de keuzes van nu. Zij die nu herdacht worden, vormen onze toekomst. Een toekomst waar wij in vrijheid samen kunnen blijven kiezen. Voor ons samen, of voor onszelf of voor ons samen. Een toekomst voor ons allemaal.
Dankjewel, Kelly. Maar net al in groep 8 het ondergang was mooi bedenken en vieren. Ik de groep 1 en 2, mooi juf Petra, die her op hun eigen wijze ondergang was mooi dit thema. En ze hebben een boeket maken van bloemen, mooi hun namen erop. En van orenbloemen hebben ze kransen maken. En het is misschien net helemaal goed te lezen, maar het hangt direct in het echt in de kerk, dus het kan maar naar hem beginnen. Maar boppen en onder het boeket staat: wij zingen over een bloem. Ze mag in vrijheid bloeien waar ze maar wil. Soms vormen ze kransen en zijn wij even stil. Nou, had je hem nou ja, hoor, nog even zien willen, daar hangt het. En de traaie kransen, die hangen hier ik. Dus, de oorlog is haast al 80 jaar lien. Vaak wordt het zijn dat we op fjouwer mooie tinken en zezen dit nooit meer. In Usloon is er gelukkig haast al 80 jaar vrede. Maar we hoeven net heel via de grenzen hoor om te zien dat vrede net vanzelfsprekend is. En dat er helaas nog altijd een heel protte slachtoffers vallen, zat halve ze kritiek beskreun het. Wibo Dondorp, die het op papier zetten, waarom had het zo wichtig is om de slachtoffers van toen, van 80 jaar geleden, net te vierten en wat we leren kennen van dat verliezen. En dat verhaal zal hij nou maar eens delen. Wibo.
Het lot van de 4 te Marmer doden, die wij hier ook in eerdere jaren herdacht hebben en van wie Jaap zo net aan het begin ook de namen heeft genoemd, hun lot, hun verschillende lot, laat wel zien in hoeveel verschillende situaties mensen het slachtoffer konden worden van de terreur van de bezetter. Evert Siebesma was verzetsman en is omgekomen bij de bevrijding van Friesland in een vuurgevecht met de Duitsers, 26 jaar oud. Sjoerd Draaier was veehandelaar en werd gepakt toen hij zijn zus in Sneek wat vlees wilde brengen van een illegaal geslacht schaap. Er zou verraad in het spel zijn geweest. Iemand uit Semarum zou hem hebben aangegeven. Hij is vermoord in concentratiekamp Vught, 48 jaar oud. Dirk Dijkstra was een van de vele Nederlanders die probeerde te ontkomen aan de arbeidseinsatz, de gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Kwam zo net ook voor in het verhaal van Halbe. Met een paar vrienden besloot hij om onder te duiken, maar bij een razzia werd hij ontdekt. De dood ingedreven, ook hij, door onmenselijk zware arbeid in het concentratiekamp waar hij toen werd heen gestuurd, Neuengamme, bij Hamburg in Duitsland. Hij was toen net 21 jaar oud. Aan deze drie namen hebben we vorig jaar de naam toegevoegd van Jantje Kuipers. Een jongetje van nog maar net 1,5 jaar. Dat hier in Semarem is overleden aan de ontberingen van het gedwongen transport met zijn ouders vanuit het frontgebied langs de Maas in Limburg. 4 namen, 4 doden. En we blijven die namen hier noemen, want dat is wat we doen als we gedenken. De namen blijven noemen, ze bij ons houden. Ze laten voortleven in de herinnering. Maar ja, naarmate de herinnering vervaagt en er niet veel mensen meer zijn die de doden nog gekend hebben, komt de nadruk van het gedenken te liggen bij het waarom van hun dood. En bij de boodschap die daarin besloten ligt voor ons hier en nu. Evert Siebertsma, die heeft zijn jonge leven gegeven in de strijd tegen de bezetter. Zijn dood was de ultieme prijs die hij bereid was te betalen voor de vrijheid waarin wij nu leven. En als we hem gedenken, denken we aan zijn moed en aan de moed van al die anderen, toen en nu, die hun leven wagen in de strijd voor vrijheid en gerechtigheid en menselijke waardigheid. En dan denken we aan helden als Andrei en Julia Navalny en vele anderen in Rusland. En aan het ondergrondse verzet van partizanen in de bezette steden van Oekraïne. Hedendaagse Evert Siebema's. En als we over hen horen of lezen, dan denken we aan hun ongelooflijke moed, maar ook aan de onmogelijke dilemma's van hun strijd. De keuzes waar ze voor stonden, waar Kelly het net over had. En zeker als daar wapens aan te pas komen, zoals bij Evert Siebesma, is de vraag, kun je de vijand aanpakken zonder represailles tegen de bevolking uit te lokken? Kun je het doen zonder anderszins vuile handen te maken? En als we die vraag stellen, dan realiseren we ons dat wij makkelijk praten hebben, omdat wij, godzijdank, niet voor zulke keuzes worden gesteld. Sjoerd Draaier en Dirk Dijkstra, zij vonden de dood omdat ze de bevelen van de bezetter hadden genegeerd. Geen verzetstrijders waren zij, maar gewone burgers die een gewoon leven wilden leiden, hier in ons dorp, in Semarem. Hun dood leert ons dat als de rechtsstaat wegvalt, gewone burgers overgeleverd zijn aan de willekeur van de macht. Van Sjoerd wordt verteld dat hij direct na zijn arrestatie gemakkelijk had kunnen ontsnappen, maar dat hij dat niet deed omdat hij zijn gezin niet in gevaar wilde brengen. Iedereen dacht dat hij voor zo'n klein vergrijp, een illegaal geslacht schaap, toch niet meer dan een paar weken zou moeten zitten. En dat zal ook zijn eigen afweging zijn geweest toen hij besloot om niet te vluchten. Niet voor te stellen inderdaad dat je voor zoiets relatief kleins met je leven zou moeten betalen. En dat geldt ook voor het lot van Dirk, die gepakt werd op zijn onderduikadres. Als we Sjoerd en Dirk gedenken, dan denken we aan de totale willekeur van de totalitaire staat die alles met je kan doen omdat jouw leven niets voorstelt. En dan realiseren we ons hoeveel mensen in de wereld in zulke omstandigheden leven. Hoe uitzonderlijk het is om te leven in een land waar de rechtsstaat, hoe gebrekkig ook, ons beschermt tegen de willekeur van de macht. En een tijd lang leek het erop alsof rechtsstaat en democratie in de wereld aan de winnende hand waren. Maar dat is niet zo. Het aantal landen met een democratie neemt sinds enige tijd juist af. Wereldwijd groeit het aantal mensen dat leeft onder een vorm van dictatuur. En ook bij ons, beseffen we sinds kort, is de rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid. Als het waar is dat Sjoerd door een dorpsgenoot is verraden, dan hoeven we ons daar niet over te verbazen. De totalitaire staat weet namelijk alleen te overleven door mensen tegen elkaar uit te spelen, ze te chanteren, ze voor elkaar tot verraders te maken. Denk aan de 180.000 gewone burgers die door het regime in de DDR, Oost-Duitsland, waren gerecruiteerd om hun buren of familie te bespioneren. En zo werken al die geheime diensten in al die oude en nieuwe dictaturen. En dat kan alleen omdat er altijd mensen zijn die het onrecht een handje willen helpen als ze er zelf beter van worden. Wij zouden dat nooit doen, zeggen we. Laten we hopen dat dat zo is. Jantje Kuipers vond de dood omdat hij zich op het verkeerde moment op de verkeerde plek bevond. Zijn hele geboortedorp moest verkassen om aan de Duitsers een vrij schootsveld over de Maas te geven. Hitler had toen de oorlog al lang verloren, maar hij wilde Europa met zich meesleuren de afgrond in. En voor het gezin van Jantje betekende dat gedwongen evacuatie, midden in de winter, weg van huis en haard, in een tochtige goederenwagon, een lange reis met veel ontberingen, die zou eindigen hier bij ons in Friesland. Vluchtelingen op drift, zoals er toen miljoenen anderen in Europa waren. Longontsteking, geen antibiotica, en zo is de kleine Jantje uit Limburg hier op de Terp in Sumarum begraven. Als wij Jantje herdenken, denken we aan al die vluchtelingenkinderen met hun wanhopige ouders in zoveel landen van de wereld: Soedan, Congo, Afghanistan, Libië, Jemen, Gaza. Mensen, gezinnen, kinderen in lekkende tenten en gebombardeerde huizen in gammele bootjes op zee. Hun levens lijken wel niets waard te zijn. En toch zijn het gezinnen zoals die van ons, mensen zoals wij, kinderen zoals de onze, vermalen tussen de raderen van de geschiedenis en de wereldpolitiek. Warmhartigheid zou ons passen hier in het rijke en vredige Europa. Maar onverschilligheid is het antwoord van onze politiek, van ons hart. Vorig jaar noemden we niet alleen de namen van deze vier doden, we ontvingen hier ook een levende getuige van die oorlogsjaren hier in ons dorp. Max Arpels Lezer, die hier als Joods jongetje ondergedoken was bij Ipe en Boukje Wetterau. Goddank is hij niet verraden en heeft hij het overleefd. Want als de Duitsers hem ontdekt hadden, was hij op transport gesteld naar de vernietigingskampen in het oosten en zijn onderduikouders zeer waarschijnlijk ook. Hun verzet was daarom niet minder moedig dan dat van Evert Siebersma. Ook de Wetterau's zijn Tsumaremer oorlogshelden die wij nooit mogen vergeten. Max bleef leven. Maar waarom moest hij dood? Niet omdat hij een bedreiging vormde voor de bezetters, zoals Siebesma. Niet omdat hij hun regels overtrad, zoals Draaier en Dijkstra. Niet omdat hij in de weg liep, zoals Jantje. Maar om de enkele reden dat hij geboren was uit Joodse ouders. Dezelfde reden waarom de nazi's zijn moeder hebben vermoord en wie ze maar van zijn familie te pakken hebben gekregen. Dezelfde reden waarom ze bijna de hele Joodse gemeenschap in Nederland hebben vermoord en 6 miljoen Joden in Europa. Ze mochten er niet zijn om de enkele reden dat ze Joods waren. Joden als ultieme zondebok van de nazi's. De nazi's en hun middeleeuwse voorgangers en hun moderne opvolgers. De groep aan wie je de schuld kunt geven van alles wat je in de wereld niet zint of bedreigend vindt. De beerput van het antisemitisme. En we dachten die beerput goed toegedekt te hebben, maar nu is het deksel er weer vanaf. Joodse mensen zoals Max Arpels Lezer, die moeten in Nederland om zich heen kijken of het wel veilig is. Maar beter niet met een keppeltje over straat. En dat kettingje met die Davidster, doe maar liever onder je jas. De partij waar een kwart van de Nederlanders op gestemd heeft, is gelukkig tegen iedere vorm van antisemitisme. En daarin verschilt ze van haar extreemrechtse zusterpartijen in andere Europese landen. Maar dat zegt niet zoveel, want het zondebokdenken dat aan dat kwaad van het antisemitisme ten grondslag ligt, wordt door dit soort partijen juist aangewakkerd. Het aanwijzen van zondebokken is hun primaire brandstof. Ze bestaan ervan. Het is hun voortdurende groeimodel. En als het niet tegen de Joden is gericht, dan wel tegen de moslims, of tegen de homo's, of de transgenders, of wie ook maar enigszins afwijkt van onszelf. Eigen groep eerst. Waar dat toe leidt, dat gedenken we ieder jaar op 4 mei. En de urgentie daarvan lijkt alleen maar toe te nemen. Mogen de gedachtenis aan Evert Siebesma, Sjoerd Draaier, Dirk Dijkstra, Jantje Kuipers en de vermoorde familie van Max Arpels Lezer ons hier in Tsumarum sterken in ons geloof in de gelijke waardigheid van alle mensen. In onze toewijding aan de democratie en de rechtsstaat. En in onze afwijzing van iedere politiek die mensen tegen elkaar opzet in plaats van verbindt. Zoals Joost Klein uit Britsum volgende week in Malmö zal zingen, aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen.
Er bronnen nou vier kerstjes en een grote kerst. Maar er staan nog een hele soort kerstjes omheen. En het zou mooi zijn als we die ikmachine nog omkrijgen. Want daar is nou de gelegenheid voor iedereen die dat wil, om zelf een kerstje om te steken. En ondertussen luisteren we naar muziek van de Kopergroep. Ze banen haast alle jaar. Wat mooi gezegd. De betinking in de kerken is nou dien en we gaan verder op het begraafplak. En we gaan verder direct bij het monument van het, bij het graf van Evert Sybesma. Het is de bedoeling dat we een rondje om het kerkhof rennen. Dus dan gaan we om die kant, om de noordkant, rond de kerken. En dan rennen we naar het monument en dan komen we om die kant uit. Van Sofia had dat slag het iedereen. En we verzamelen u dan rondom dat monument. En met iedereen daar hebben we een geschikt plakje ziekie. En als je wil koor daar direct, geven we dan verder. Met dat doet Jan even. Jan van de Werf neemt de kroonslijn. Yeah, they've been there.